Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot, voor hem die op hem bouwt, mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gedien, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hem in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. Het eerste en vijfde vers van Psalm 91. Samen uit het heilige evangelie naar Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk van vers 54 tot het einde. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, en zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten, en hare ogen op hem houdende zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna, een ander hem ziende zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig aan het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of losmaken. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heeren en smeken hem om zijnen tegen. Heere, barmhartige en genadige God, die in uw sparende en vaderlijke zorg ons vanmorgen bijeenbrengt als uw gemeente in deze plechtige uren saamvergaderd in uw naam om samen onze noden tot u op te heffen en om uw zegen te begeren voor ons leven, tijdelijk en geestelijk. Wij bekennen het voor uw aangezicht dat ons leven in uw hand is, dat elke ademtocht die wij ontvangen van u is, dat we buiten u onbekwaam zijn om iets goeds te doen, maar dat onze bekwaamheid alleen van u is. Wij belijden voor uw aangezicht, o God, dat ons leven niet beantwoordt aan hetgeen gij ons voorgehouden hebt. Uw goddelijke wet, uw eeuwige inzettingen waar ge u aan houden zult, waar ge niet van kunt afgaan, die de openbaring zijn van uw goddelijk wezen, van uw heiligheid en van uw rechtvaardigheid. En als u dan ook met ons in het gericht treedt, hebben we op 1000 vragen niet één te antwoorden, zullen we beschaamd staan voor uw aangezicht. Want ons leven getuigt elke dag tegen ons. En in onze consciëntie worden we gewaar oud en jong, bekeerd en onbekeerd, dat we zondaren zijn. Maar Heere, wil met die kracht van uw goddelijke geest ons daar zo van overtuigen, dat we het niet langer buiten u zouden kunnen stellen als zondaren. Want die wetenschap leeft wel in ons aller hart. En het besef min of meer dat we zo voor u niet verschijnen kunnen. Maar de praktijk van ons leven bewijst het telkens dat we met die wetenschap zo voort kunnen leven. Vaak nog zo rustig voort kunnen leven. En toch altijd die eeuwige dingen weer uitstellen tot later. Maar Heere, dat het nu vanmorgen daarmee is afgelopen was. Omdat we het nu eens zouden zien zo dat we niet langer overheen konden. Maar dat het ons tot een belijden werd aan uw voeten. Tot een hartelijke bekentenis. Zonen Davids, ontferm u mijner. Want ik ben helaas van mijn hoofd tot aan mijn voeten. Mijn hart is niet oprecht voor u. En al mijn leven beantwoord niet aan uw goddelijke wil. Heere, geef ons iets van die hartelijke droefheid over onze zonden. Ook de zonden van de voorbijgegane week. De zonden in ons huis, de zonden in ons hart, de zonden van onze gemeente, maar ook van ons land, van ons volk. Opdat we als lastdragers zouden zijn in het midden van de plaats waar u ons gesteld hebt, om zo nog tot u te mogen naderen, in de bekentenis uw oordeel, uw gramschap verdiend te hebben, maar anderzijds het toch u te smeken om genade, dat we buiten uw gunst en zalige gemeenschap toch niet leven kunnen. Want Heere, dat is ook waar, dat weet u toch bij alles wat ons drukt, wat ons bedroeft, wat ons altijd weer aan het stof terugwerpt. Bij al onze zonden die ons de vrijmoedigheid benemen om kinderlijk op u te leunen, is er toch een verlangen in onze ziel, een honger en een dorst naar uw gerechtigheid, een uitzien naar uw komst. Zijt gij toch altijd weer opnieuw de bron van ons leven, en zou het ons hoogst vermaken, onze zielsgenieting zijn, wanneer wij in uw gemeenschap zonder zonde verkeren mochten. En Heere, dat is toch het werk van uw heilige geest, wat u niet verlaten zult, wat u niet in de steek laat, wat u niet zult laten ondergaan door de machten van de zonde, wat u niet zal overgeven in het geweld van hem, die rondgaat als een briesende leeuw. Ach, dan bidden we ook vanmorgen van u. Houd aan uw gemeente in stand, gelijk ge alle even doorgedaan hebt. En laat de hand vol koren geworpen op de top der bergen, ook in deze morgen, zijn vrucht nog doen horen, gelijk het geruis van Libanons geboomte. Opdat zo uw koninkrijk komen, Heere, en er ook vanmorgen eens waren die het waarachtig voor u gingen verliezen, die u nodig kregen, die aan uw troon smeekt om ons. Verdien. Want daar heb u van gezegd dat u ze niet verstoten zag. U hebt nog nooit een zondaar teruggewezen. U hebt tegen niemand gezegd dat zijn zonden te groot waren. U hebt altijd alleen maar gezegd, zoek den Heere en leef. U hebt gezegd, degene die tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Heere, dat is het nu juist, dat we u niet vertrouwen. We vertrouwen het woord van de duivel dikwijls. En we steunen op de slechte bevindingen van ons bedorven hart. En we luisteren vaak ons ook nog naar mensen die anders spreken als uw woord. Maar uw eeuwig woord wat van geen wankelen weet. Uw goddelijke stem waarmee ge nog nooit de mens bedrogen hebt. Die werpen we vaak terzijde. En doen we net alsof het een leugenstem is die ons wil verleiden. Heere, dring in ons hart in zo. Met zulke overtuiging dat we het geloven zouden. Dat we werkelijk vertrouwen zouden krijgen in u. Dat we op het woord van uw waarheid zouden komen. Zo naakt en zo hulpeloos en zo zondig als dat we zijn. Om het dan zomaar aan uw voeten te beleiden. En uit genade te hopen zalig te worden door de gerechtigheid die in Christus Jezus is. O Vader, dat is toch uw welbehagen. Dat we tot hem zullen komen. Daar wordt gij toch in verheerlijkt. Daar hebt u zelf vanuit geroepen uit de hemel. Hoor hem. Dat is uw lieve zoon. Die gegaf tot de rantsoen voor velen. Heere, Laat ook onze kinderen en onze jongens en meisjes uw roepstem mogen horen. Opdat ze in deze weken waarin in John Rijk gesproken wordt van uw zeer bitter lijden en sterven, hun schuld en zonde zouden zien in het licht van uw leidende liefde. Dan kan niemand langer zondigen. Wanneer we dat met ons hart mogen overdenken, wanneer dat onze zonden worden, nee heren, dan geeft gij ook genade om met de zonde te breken en volledig aan uw zijde te vallen. Die goede keus te doen om voortaan bij u te mogen blijven. Heren, geef gij een indruk in de harten van vaders en moeders, die al zo dikwijls dit evangelie gehoord hebben, dat ze buiten de gemeenschap met u, die door het geloof is, niet zalig kunnen worden. En dat, zo we geen deel hebben hier in dit leven, aan deze Christus, de eeuwig zelf de straf zullen moeten dragen, de straf die niet mee zal vallen. Want als gij nou uw zoon niet gespaard hebt, hoeveel te min zult ge dan ons sparen, indien we buiten uw gerechtigheid sterven. Bind het op de harten van onze ouden, opdat ook zij in het laatst van hun leven zouden vluchten tot de kruistop van Golgotha, om daar rust en vrede te mogen verkrijgen. Als kaf is de dag voorbij gegaan. Gedenk aan al uw kinderen, heren, die werkelijk u nodig hebben, die bekommerd zijn vanwege de zonden, die naar u verlangen en die dikwijls niet weten hoe ze in uw gemeenschap moeten komen, die vaak zo blind staan op de weg, die dikwijls niet weten hoe ze hun handen zullen uitstrekken om hun schuld te mogen overdragen op het hoofd van het offerdier. Heren, er zijn ook hier mensen die het gevoelen, die het in hun harten ervaren, dat de hoogste vreugde zijn zou in uw gemeenschap, maar die niet weten hoe ze van de last hunner zonde bevrijd moeten worden. Ach, Heere, gij hebt gezegd, ik ben de weg. Toon u ze dat nu eens, dat er maar één weg is. Het is genoeg. Jezus Christus, en die gekruist, en dat u nu al het welbehagen Gods woont, en dat gij God bekend maakt in zijn gerechtigheid en in zijn toorn, maar ook in zijn eeuwige liefde en in ontferming. En dat u die deugde Gods, waar wij menigmaal onder verschrikt gaan, in u verheerlijkt zijn. In wie gena van waarheid blij is ontmoet. En de vrede met een kus van het recht begroet. Opdat we vrede zouden vinden in u die vrede was. Wil u daartoe de bediening van uw woord genadig zegenen. Opdat uw kinderen geoefend werden in het zaligmakend geloof. En we niets meer begeerden te weten dan met onze zondige ziel te leunen op de naaste gerechtigheid van Christus Jezus. Om zo te hopen zalig te worden door uw offerande alleen. Heere, sterk ook al onze zieken. Al degenen die nog in het ziekenhuis zijn, oud en jong. Gij kent ze en gij weet ook daar de behoefte van hun hart. Gij weet ook de teleurstellingen, gij kent alle droefheid. Ach, Heere, laat ze het in uw hand geven, dan zult gij het maken. Gedenk u aan al degenen die in de inrichtingen zijn, die verpleegd worden en verplegen, wees u ze nabij en genees u ze daar. En breng u ze weder tot de hunne, Heere. Ook, laat ook uw oog over onze weduwe zijn en onze weesjes en de weduwnaren, opdat ze hun sterkte in u vinden zouden. En bij alle rouw die er hun gedragen wordt, de inmengselen van uw goddelijke goedertieren heeft den gesmaakt werden. Heren, wil ook met uw ganse kerk zijn. En zegen ook uw dienstknechten. Ga u ze met uw heiligt voor. Wil hun klein getal nog vermeerderen. De arbeid is zo groot, heren. En er zijn er zo weinig. Heren, vermeerder u hun getal, Heren des oogstes, u spreekt en dan is het, u gebiedt en het wordt terstond. Heren, gedenk ook uw dienstknecht, geef u hem in deze morgenstond die opening door uw geest in uw heilige evangelie die hij nodig heeft om met de liefde van zijn hart dit werk te mogen doen, om een goed gerucht van het beloofde land te mogen voortbrengen, om Sions koning in zijn schoonheid te mogen voorstellen, opdat er nog velen waren die op u verliefd werden, Heere Jezus Christus, die naar u gingen zoeken met ingespannen krachten, of ze u ook zouden vinden als hun borg en zaligmaak, die dieper gebogen zijn, als dat de grootste zondaar gevallen is, opdat u zo ellendigen door recht verhogen zou, en uw armen uit na uw hulp ter verlossing tonen. Heere, geef ons iets van die kracht van uw verhoogde Christus, om uw arbeid te mogen volbrengen zoals gij het wenst. En laat ons dan samen, als uw gemeente, nog verblijd mogen worden in uw bedehuis, opdat we de week weer zouden mogen aanvangen, met het oog op u geslagen, gesterkt, door de armen van de machtigen Israëls, door die God die ons nooit verlaten zal gelijk hij beloofd heeft. Dan zijn wij wel ontrouw, elke keer weer opnieuw, dan beleiden we onze zonden aan u. Maar dan zijt gij de getrouw, dan hebben we hoop op u, dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon, en dat alleen, omdat u volkomen tevreden bent met hem, onze Heere Jezus Christus, die geleden heeft, die gestorven is, maar nu leeft, om ook voor ons te bidden. Amen. Wij zingen uit Psalm 110, het tweede, het vijfde en het zevende vers. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen, heers tot werelds uiterst enden, zover de macht uw vijand zich verspreidt. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen, zijn mogendheid met u ten strijde gaan, en koningen die tegen u zich stellen, ten dagen van zijn grimmigheid verslaan. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, daar hij gevaar nog strijd nog moeite ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken, met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. Het is het tweede, vijfde en zevende vers van Psalm 110.
Thank you. willen vanmorgen Christus op zijn lijdensweg verder volgen met het woord uit onze tekst, die u vindt in Lucas 22, de versen 63 tot het einde. Lucas 22, vanaf vers 63 tot het einde. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht. En vraagden hem, zeggende, profeteer wie het is, die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden ze tegen hem lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in haar een raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot haar, indien ik het u zeg, ge zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult me niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht God. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot haar, gij zegt het, dat ik het ben. En ze zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. In deze tekst zien wij in zonderheid hoe Christus als profeet bespot wordt. Wij letten dan in de eerste plaats op de beschuldigingen tegen Jezus, op de bespotting van Jezus en ten derde op de profetie door Jezus. Dus Jezus als profeet bespot. En we staan in zonderheid stil bij de beschuldigingen tegen Jezus, bij de bespotting van Jezus. En ten laatste letten we op de profetie door Jezus. Daar staat dat hij overgeleverd is in de handen der mensen. Der mensen. Daar staat dus niet der Joden of der Romeinen, maar der mensen. Straks zal Pilatus zeggen, zie de mens, wanneer hij daar staan zal, ontbloot van alle heerlijkheid, met vele wonden overdekt, zie de mens. De mens zoals hij geworden is, door de zonde, als een toonbeeld van het goddelijk ongenoegen, van de toren Gods die over het geslacht der mensen gekomen is. Hier staat, of daar staat in de schrift dat Jezus overgeleverd is in de handen der mensen. De mensen zoals ze geworden zijn door de zonde. De mensen waar een ogenblik door God de remmende kracht van de algemene genade wordt teruggehouden. Waar de mensen zich uitleven in hun vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Waar de mens openbaar komt als mens der zonden. Ik heb wel eens meer gezegd. Hoeveel te dichter een mens bij God komt. Hoeveel te nader Jezus tot uw hart komt. Hoeveel te meer gij openbaar komt als mens. Ten oordeel of ten voordeel. Ten oordeel wanneer gij als een brute, als een onverzoende, als een vijand van God, uw helse listen tegen hem werd. En op plaats zo ver gaat dat ge niet schroomt om Christus in het aangezicht te spuwen. Om uw allergrootste verachting op hem bot te vieren. Om in de laagte van uw hart het te zeggen, weg met deze. Hij is niet waard dat hij leeft. Of ten voordeel om te zeggen, nee mij. Dat ik zo gezondigd heb, dat ik de heilige Israëls gelasterd, bespogen en bespot heb. Dat komt in de gemeenschap met God door Christus. Vandaar hoeveel te dichter we bij hem komen, hoeveel te meer de gedachten in ons hart ten opzichte van hem, ten opzichte van God, geopenbaard worden. En ieder zoeken in zijn hart hoe het met hem gesteld is. Welke bewegingen er gaan leven. Wanneer deze grote profeet u voorgesteld wordt. In zijn diepste versmaadheid. Opdat ge daaraan ook zoudt weten. Of God met zijn gezegende genade. Reeds intrek genomen heeft in uw hart. Wat is uw reactie op het aanschouwen van deze profeet in deze omstandigheden? Christus is gevangen genomen. Hij is heen geleid in de nacht naar het Sanhedrin. Want Jeruzalem mogen voor het grootste gedeelte slapen. Maar in het gebouw waar het Sanhedrin vergadert en in het paleis van de hoge priester, daar branden al de lampen. Daar is het vol op bedrijvigheid. Daar denkt men niet aan slapen. Nee, de duivel, hij heeft alles op de been gebracht. Wat Jezus haat, om hem kon het zijn zo gauw mogelijk, nog voor het paasfeest, van de aarde weg te nemen. Eerst wordt Jezus geleid voor Annas, de schoonvader van de eigenlijke hoge priester Caiaphas. Het was naar Gods verordening wel zo, dat de hoge priester moest zijn tot aan zijn dood toe, maar door het willekeurig ingrijpen van de Romeinse overheden, werden de hoge priesters afgezet en aangesteld naar willekeur. Zodat het hier ook gebeuren kan dat een Annas nog leeft, terwijl een Caiaphas, een schoonzoon, zijn ambt vervult. Wat hij toch had moeten dragen, Annas namelijk, tot aan zijn dood toe. We zien ook hier in de verwording van de eredienst. Annas schijnt een geslepen man geweest te zijn, die zeer vele jaren het ambt van hoge priester bekleed heeft. En die ook wel 5 zonen hoge priester worden zag. En de 2 schoonzoons, waarvan 1 was, de uit deze geschiedenis ons bekende Caiaphas. Jezus staat dus eerst voor Annas. En Annas vraagt hem ten opzichte van zijn lief. Maar Jezus wist het. Dit was de rechter niet. Deze man kon hem niet veroordelen. Hij moest veroordeeld worden, dat was bekend. Maar dan door de rechter, die dan toch als ambtsdrager ook in die dagen de macht had om te veroordelen. En daarom heeft hij tegen Annas niets gesproken. Hij zweeg stil. Verder is hij geleid, daar intussen de hoge raad bijeengeroepen was en de bode Jeruzalem zijn rondgesneld. We hebben hem, we hebben hem, kom. Kom spoedig, dan kunnen we hem nog verhoren en veroordelen voor het paasfeest. En de raad is bijeengekomen. Ach, een enkele met een bevend hart. Het waren niet alle losgelaten schurken. Daar was ook een Nicodemus. Daar was ook een Jozef van Arimathea. Die met een zwijgende mond en met een bloedend hart en met een gebogen hoofd de gang van het proces, van het schijnproces, gevolgd hebben. Het is waar. Ze hadden de moed niet om openlijk op te treden. Ze hadden de moed niet om zich voor Jezus te werpen en te zeggen, ik zal hem dekken met mijn bloed. Nee. Ook zij zouden het ervaren. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Ook Nicodemus niet. En ook Jozef van Arimathea niet. Niemand, hoe hoog begiftigd, met hoeveel weldaden ook vreed, met hoeveel genade ook versierd, en op welke positie ook geplaatst, niemand zal een hand uitstrekken om Christus te helpen in zijn borgwerk. Dat zal hij alleen doen. Dat zal hij volkomen doen. En als dan die vergadering bijeengeroepen is, dan vangt het schijnproces, want meer is het niet. Meer is het niet, het vonnis staat van tevoren vast. Men weet het bijna eenparig, sterven zal hij. Maar men zal dan toch de schijn ophouden en men zal tegen hem een proces gaan voeren. Als u de beschrijving van het evangelie door de verschillende evangelisten nauwkeurig nagaat, dan kunt u bemerken dat ze tweemaal vergaderd hebben. Ze hebben eerst in het begin van de nacht vergaderd om hem te veroordelen, om hem te verhoren, en in het laatst van de nacht om hem te veroordelen. Hiermede hebben ze dus nog enig recht gedaan aan de geldende bepalingen van die dagen, want het was verboden om in dezelfde vergadering iemand te verhoren en te vonnissen. Daar moest dus een tijd tussen liggen, hoe lang dat gaf niet, maar er moest een tijd tussen liggen, opdat in een bepaalde objectiviteit het vonnis zou kunnen worden uitgesproken. Hieraan hebben de huichelaars dan ook voldaan. Ze hebben in het begin van de nacht getuigen opgeroepen. En ze zijn gekomen, vele valse getuigen. En de een heeft dit geschreeuwd, en de ander dat, en de derde wist weer wat anders. Maar er waren er geen twee die een gelijkwoordig getuigenis tegen hem inbrachten. Geen twee. En dat was vereist naar de wet die God aan Israël gegeven had. Ja, eindelijk vinden ze er twee die een bijna gelijkluidend getuigenis brengen. Maar zo boos en zo leeg dat ze eigenlijk wel begrijpen, ja, hierop kunnen we toch een mens niet ter dood brengen. Dan zeggen ze, ja, maar hij heeft wel eens gezegd, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem wederom opbouwen. En dat is heilig schennis tegen de heilige tempel. Dat is heilig schennis tegen de plaats waar God zijn genade openbaart. En dat moet met de dood gestraft worden. Zo dikken ze dit feit aan, waar Christus dit helemaal niet gezegd heeft. Want hij heeft gezegd, wijzende op zijn eigen lichaam, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Zo heeft hij het gezegd. Maar ach, wat geeft het? Als het gaat om Jezus te doden, dan is elk getuigenis genoeg. Dan wordt elke leugen geloofd. Dan behoeft het recht wat altijd zijn loop moet hebben. Zijn loop niet meer te hebben. Tegen Jezus kerk, tegen Gods kinderen is in deze wereld alles geoorloofd. Leugen, bedrog, daar kan je alles tegen zeggen. En dan valt de wereld je altijd bij. Met heel de lege macht van de duivel. Daar kunt u vast van op aan. Hier ziet u het voorbeeld in uw meester. In uw Jezus. En dan wordt de vergadering voor een kleine tijd geschorst. En in die tussentijd hebben de mannen, de krijgsknechten en de dienstknechten van de ouderlingen en de schriftgeleerden hun haat tegen hem bot gevierd. Want nu zullen ze hem, die koning, die profeet, die man die dacht dat hij wat was, ontdekken als een leugenaar. Nu zullen ze hem aan het volk openbaren als een schijnprofeet, als een huichelachtig mens die de schijn op zich geladen heeft de Messias te zijn, maar die het in werkelijkheid toch niet was. En de mannen die Jezus hielden, die hem vasthielden dus, bespotten hem en sloegen hem. Zij hebben dus na afloop van dat eerste deel van dat schijnproces hem genomen en ze hebben hem bespot. En geloof maar dat ze de vuigste, de laagste taal tegen hem gebruikt hebben. Ze hebben hem op de allergruwelijkste wijze smaadheid aangedaan. En Jezus zweeg stil. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij die met één woord zijn tegenstanders had kunnen verpletteren. Hij die het even tevoren in de hof nog bewezen had. Ik ben het. En zie, ze vielen allen achterwaarts. En Jezus zweeg stil. Hij antwoordde hen niet één woord. Waarom niet? Wel, hij zag door deze spot, door deze smaad, door deze ellende die over hem kwam, het recht. Vaardig oordeel Gods, wat over de zijnen gaan moest, indien hij het niet leed, indien hij het in hun plaats niet torste. Want hoewel deze krijgsknechten en deze dienstknechten van de overpriesters voor elke lafhartige daad verantwoording afleggen voor de troon van God. Zo ziet hij toch dat door dit alles heen de rechtvaardige toren van God tegen hem brandt, tegen de borg van zondaar. En daarom deed hij zijn mond niet op. Dit zijn mond niet open doen, dat was offeren, zichzelf offeren, zich geven als het stemmeloos lam. Nu staat, ze hebben hem bespot en ze sloegen hem. Zij konden het met woorden niet meer af, zoals een mens die in zijn uiterste toren niet meer weet wat hij doet moet. En die in de uitstorting van zijn laster en van zijn haat en van zijn smaad zijn wederpartij er beet grijpt om hem te doden. Want woorden zijn niet genoeg meer. Ze sloegen hem staan. Ze hebben hun vuisten gebruikt en ze hebben hem geslagen in zijn heilig aangezicht. En als zij hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht. Het was dus niet genoeg dat ze hem vuistslagen gaven en dat ze hem van de een naar de ander heen en weer stompten, maar ze hebben hem ook een zak over zijn hoofd gedaan. En ze hebben hem als profeet bespot. Hij was toch immers profeet? Ja, dat kon het volk niet ontkennen. Dat hij koning was, daar konden ze aan twijfelen. Want het ging zo naar, zo raar. Het ging allemaal naar de diepte, naar de ellende. Nee, dat hij koning was, konden ze wel aan twijfelen. Maar dat hij profeet was, daar konden ze toch niet aan twijfelen. Want duidelijk had hij toch zijn majesteit die 3 jaren openbaar. En duidelijk had hij toch het woord van God verkondigd, zodat ze menigmaal verstomd van hem heen gegaan waren. Ja, zodat ze zeggen moesten, niemand heeft ooit gesproken zoals hij. Want hij leert niet als de schriftgeleerden en als de fariseeën, maar hij leert als een machthebber. En ze hebben hun handen van verbazing ineengeslagen. Maar nu hij hier staat zwijgen, nu zeggen ze, ha, Jezus, ge zij toch profeet? Wel nu. Laat dan nu eens uitkomen dat ge van God gezonden zijt en dat ge alle dingen weet, ook al ziet ge het niet. En ze trekken hem een vuile zak over het hoofd en ze slaan hem in het aangezicht. Juist in het aangezicht. Waar hij uit zijn mond zo menigmaal de profetische bediening verheerlijkt had. Het aangezicht wat de mens heeft boven het beest. De mond die de mens heeft boven het beest. Waarin hij dus meer dan in andere dingen het beeld Gods vertoont. Daarop slaan ze in het aangezicht staan. En dan rukken ze hem de zak van het hoofd. En dan zeggen ze, nou, wie heeft u geslagen? Wij gaan. Wie heeft het gedaan? En ze gieren van de lach. En ze bulderen het uit. Hij weet het niet. Hij weet het niet. Zie je wel, hij is geen profeet. Hier ziet u het. De bespotting van Christus in het ambt van profeet. En dat is voor Christus zo ontzaggelijk zwaar geweest. Weet u waarom? Wel, hier hebben ze hem aangerand als ambtsdrager. En als ambtsdrager was hij volledig voor de zijn. Want als koning, profeet en priester, als middelaar, als ambtsdrager, behoefde hij niet voor zichzelf te komen. Als God is hij eeuwig voor zichzelf. Maar als ambtsdrager was hij er uitsluitend voor ons. Voor zondaren. En nu hebben ze hem juist bespot in zijn ambten. Die hij kwam uitoefenen om onzentwil. Was een profetisch ambt niet om ons te weg naar God te wijzen, nee, om ons te weg tot God te zijn. In der eeuwigheid zou geen mens tot God meer kunnen komen. De weg tot God was voorgoed onbekend geworden door onze zondeval. Maar zie, daar komt God. Reeds in het paradijs met zijn profetische bediening. En wijst de mens terug De toegang tot God. En alle eeuwen door onder het Oude Testament heeft God door zijn profetische bediening zijn volk overtuigd van hun zonde. En ze de weg teruggewezen en teruggebracht naar God. Maar dat was nu ook juist de taak van Jezus. Hij, die middelaar Gods en der mensen, heeft als de leraar der gerechtigheid ons God verklaard. Nooit zou een zondaar kunnen zalig worden, indien Jezus Gods hart niet geopenbaard had. Want niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, maar in Christus is hij tot ons afgedaan, als een genadig en als een barmhartig vader. Begrijpt u nu de zwaarte van dit lijden enigermate? Begrijpt u nu de verzwaring van de smaad die over hem kwam? Hij is dus in zijn hoogste liefde het diepst gekrenkt. En in datgene waarin hij ons de weg tot God was, is hij versmaad en veracht. Zo heeft men met hem gehandeld. En men heeft hem toegeroepen: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden ze tegen hem, lasterende. Vele andere dingen. De mond der waarheid wenst het voor ons niet te schrijven. Maar wij weten, als God zegt velen, dat het er velen zijn. En wij weten, als in de Bijbel gesproken wordt van lasteringen, dat het lasteringen geweest zijn. Ze hebben vele andere dingen tegen hem gezegd. Lasterende. Ze hebben hem bespot. Versmaad. Ze hebben hem met haar uitgeplukt. En eindelijk zijn aangezicht bedekt. Met speeksel. U weet wel. Dat is iets typisch voor de Jood. De Jood die verachten kan. Tot in de afgrond. De Jood die op de grond spuwt. Wanneer hij wil betonen een walg van u te hebben. Maar de Jood die in het gezicht spuwt. Wanneer hij de allergrootste versmaadheid een mens wil aan. Dat was de allergrootste versmaadheid. Dat ziet u ook in de geschiedenis van Mirjam. Waar de Heer zijn recht zoekt. En ze 7 dagen buiten het leger gesloten moet worden. Als iemand die in het gezicht gespuwd is. Die smaadheid is aangedaan. Nu dat doen ze aan Jezus. Ze spuwen hem. De allerhartgrondigste afkeer hebben ze tegen hem geopenbaard. En ze hebben hem lasterend alle vuile taal toegevoegd. En nu krijg je die tweede vergadering. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in haar raad. Dat is dus voor de tweede maal. Anders dan zou u in de war raken met het lezen van de andere evangelisten, want daar schijnt alsof deze bespotting voor de vergadering plaats gehad heeft. En dat is ook wel zo, voor de tweede vergadering dus. En als ze dan die tweede vergadering bijeengeroepen hebben, waarop dus het vonnis geveld moet worden, dan ziet u duidelijk dat die hoge priester Caiaphas niet overtuigd is door de argumenten die tegen hem aangebracht zijn. En als het dag geworden was, vergaderden ze dus, en ze brachten hem in haar raad. Zeggende, zijt gij de Christus? Zeg het ons. U hoort dus wel, ze zijn op die vorige beschuldiging van hij heeft gezegd, ik zal de tempel afbreken, maar niet verder ingegaan. Maar hier kwam het dus op aan. Ja, Jezus wist het, hier kwam het juist op aan. Hij moest niet veroordeeld worden op een bijkomstig iets, maar hij moest veroordeeld worden hierop dat hij zeggen zou, ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Hij moest als het lam sterven. Niet als een leugenaar of als een bedrieger. Maar omdat hij het lam was. De Zoon van God. Daarom moest hij sterven. Zijt gij de Christus? Ja, daar draait het om. Dat is de kern van de zaak. Zeg het ons. En hij zeide tot haar. En dan verheft hij zich hier als rechter over zijn rechters. En dan toont hij hier dat hij de boosheid van hun hart wel kent. Dan zegt hij, indien ik het u zeg, ge zult het niet geloven. Ik weet wel wat er in uw hart woont. Het is maar een schijnproces. Ik weet wel, ge zijt onbetrouwbaar. Ge zoekt mij te doden. Maar ge hebt geen redenen om mij te doden. En daarom zult ge alles aangrijpen wat ge vinden kunt. Om een schijn van recht tegen mij te hebben. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Nu spreekt hij dus een enkel woord. Juist zoveel om duidelijk te laten uitkomen dat hij de Zoon van God is. Weten dan deze mensen niet dat hij de Messias is? Willen zij dan hem niet als de Messias erkennen? Of willen ze geen Messias? Ja, ze willen wel een Messias. Maar ze willen niet zulke Messias. Ze willen niet een Messias die hun op hun tekort wijst. Ze willen niet een Messias die zegt, als je gerechtigheid niet overvloediger is dan die gerechtigheid waar je nu mee denkt zalig te worden, dan zal je verloren gaan. En dat willen ze niet. Zulke middelaar willen ze niet. Ze willen niet een borg die voor hun sterft. Ze willen niet een middelaar die hun aan hun zonde ontdekt. Ze willen niet een middelaar die voor hen het werk doet en voor hen de dood ingaat. En daarom zijn ze zo vijandig tegen hem. Als het op het borgwerk van Christus aankomt. Hij mag nog wel wat wonderen doen. Hij mag ook nog wel wat leren. Maar als hij gaat zeggen, als je mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, dan heb je geen leven in jezelf. Dan zeggen ze, weg ermee. Die leer is hard. Zou een ander om ons moeten sterven, zouden we dat zelf niet vermogen. Want dat lijden en sterven, dat alleen maar zalig worden uit genade, dat krenkt een mens in het diepst van zijn hart. Dan moet hij zijn leven verliezen. Als het alleen maar door die ander kan, dan komt ervoor, dan komt mijn bekering en alles wat ik kan en gedaan heb en weet en beoefend heb, dat komt er niet aan te pas. En daarom niet alleen deze fariseeën en ouderlingen zijn zo vijandig tegen Jezus, maar ook alle mensen die de zaligheid buiten Christus zoeken. Die zijn vijandig wanneer het erop aankomt alleen door hem. Alleen uit genade, alleen door je te verlaten op zijn gerechtigheid. Alleen in de gemeenschap met hem, zonder mijn bekering en zonder mijn bevinding en zonder iets wat ik ervaren heb. Niet dat het zonder bekering en zonder bevinding en zonder ervaring gaat, dat weet u wel, dat bedoel ik niet. Maar dat is niet de grond van ons zalig worden. En ook niet een deel daarvan. Wij worden zalig indien we zalig worden. Omdat hij onze zaligheid is. Is ook in zijn lijden en in zijn sterven. En daar zien we ook steeds de vijandschap in ons eigen hart tegen opborrelen. Want hoe komt het dat we niet meer vrede hebben in ons leven. En niet meer blijdschap hebben. En niet meer het hoofd omhoog steken. En niet meer leven bij de verlossing die hij teweeg gebracht heeft. Wel omdat we altijd nog maar in de dood zitten kijken en in onszelf zitten staren. En had ik maar eens en was ik maar eens en kon ik maar eens en beleefde ik maar eens. Hè? Begrijp u? Maar dat is allemaal een zoeken van de zaligheid in jezelf. In je bevindingen en in je ervaringen en in je bekering. Hè? Maar dat is geen grond voor God. Daar kan je niet op zalig worden. Daar wil God niet in verheerlijk. Dan ben je in diepste toch nog maar bezig om door de werken der wet je een huis te bouwen op een zandgrond. Laat toch los. En ge zult losgelaten worden. Deze koning in zijn naaktheid. In zijn armoede. In zijn totale verlorenheid. Dat is de enige weg om tot God te komen. Want de straf die ons de vrede aanbrengt. O, schrijf het in uw hart. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. En daarin zal nu alleen de blijdschap van uw hart, de hoop van uw ziel, het leven geopenbaard worden. Dat ge u verlaat op zijn striemen. Dat ge u verlaat op zijn slagen. Dat ge u verlaat op de plaats die hij innam als borg en zaligmaker. Zo verklaart God zijn eeuwige liefde aan ons. En zo wordt de gemeenschap met een vader gevonden in dat bloed van Jezus Christus. Want zegt een vader, mijn welbehagen is in hem. Kom, neem u dan ook een welbehagen in zijn slagen, in zijn striemen. Laat uw hart breken in de aanschouwing van zulk een die om uw overtredingen verwond heeft. En die om uw ongerechtigheden verbrijzeld wens. Hij is de Christus. Hij zal het zeggen. Zijt gij de Christus? En dan zegt hij, indien ik het ook vraag, Gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Maar, zegt hij, maar ik ben het. Want van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. Hier verheft hij zich een ogenblik als koning. Hier spreekt hij een ogenblik van de weg die hij gaat door de dood naar het leven. Hierin wil Jezus dus zeggen, ik sta hier nu, veelal met een zwijgende mond, maar de weg die ik ga, is de weg naar het eeuwige leven. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mijne. Want hier spreekt hij van zijn komst als koning. Hier zegt hij, van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn. Of zoals Matthäus het volledige vermeldt, van nu aan zult gezien de Zoon des Mensen zittende en komende op de wolken des hemels. Hoe kan de Heere dat zeggen? We zijn nu al 1965 jaren na zijn geboorte verlopen en nog steeds komt Christus niet. En nog steeds zie ik hem niet op hemels wolken. Hoe kan hij zeggen van nu aan? Ja, als we een oog mogen ontvangen voor de werkelijkheid, voor de steen zonder handen afgehouden, dan komt hij, dan is hij reeds komende. Van nu aan, als hij straks aan het kruis uitroept over enkele uren, het is volbracht, dan wordt het testament in zijn bloed vastgemaakt en dan begint de grote uitbouw van het koninkrijk. Dan begint Christus weder te komen. Al is hij nog op aarde, al ligt hij nog in het graf, al is hij nog 40 dagen bij de zijn. Maar dan gaat reeds zijn koninkrijk zich uitbreiden op grond van zijn volbrachte offer aan. En nu dat koninkrijk komt en daarin komt Jezus, het sluitstuk zal zijn wanneer we hem zien zullen met zijn lang wit kleed en met zijn gouden gordel aan zijn borsten en met zijn haar wit als de sneeuw en met zijn ogen als vuurvlammen en met zijn gloeiende voeten. Dan zal het sluitstuk zijn, de finish, het einde, de grote kroning van koning Jezus. Maar hij is reeds komen. Of is dat niet de komst van Christus, wanneer de wateren des geestes straks over de aarde gaan stromen? Wanneer de middelmuur des afscheids totaal wordt omgespoeld? Wanneer Azië en Europa door het evangelie overspoeld worden? Wanneer al de volkeren zo ver men ooit de wildste heidenen vond, de stem van God mogen horen en aankomen door het goddelijk licht geleid. Die steen is niet tegen te houden. Die verbrijzelt het beeld en die vermorzelt. En dat koninkrijk van Christus komt. We zijn er getuigen van. Die zoveel eeuwen daarna leven, zoveel mijlen van het heilige land. Hier in een plaats waar onze vaderen woonden en Donar en Vrijad dienen. We zijn er getuigen van. Ook wij mogen komen en schuilen in de schaduw van het kruis. Ook van onze vaderen zijn er geweest die aangekomen zijn door het goddelijk licht geleid. Om bij hem vertroostingen te zoeken tegen de macht van het boos en vergeving van zonde. In de naam van Jezus. En ook wij mogen nu vandaag hier zijn met onze kinderen. Wij zijn er het bewijs van dat Jezus komt. Is hij ook in uw hart reeds gekomen? Dan werpt gij geen stenen meer naar deze mensen. Want het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruisten. Maar hebt gij nu in deze man van smarten onder het oordeel Gods uzelf gezien? Want Paulus zegt, wij zijn met Christus gekruist. Hebben u nu uzelf gezien onder het oordeel Gods? Onder het rechtvaardig oordeel Gods? En heb u nu in hem uw zonden teruggevonden? Want hij is hier als profeet bespot. Ach, zegt hij, dat zou ik nooit doen. Wees voorzichtig. Elke miskenning van zijn alwetendheid is een slag in het aangezicht van Jezus. Telkens wanneer ge, ondanks uw ja hoort, ondanks het teken van het verbond wat op uw hoofd gedrukt staat, toch nee zegt tegen God en uw eigen wil doet. Dat is even zoveel alsof ge met uw eigen hand in het aangezicht sloeg. Telkens wanneer ge liegt en bedriegt, wanneer ge u anders voordoet voor God en voor de mensen, als dat geen werkelijkheid zijn, dat is het speeksel wat Jezus aangezicht ook vandaag nog bedekt door uw zonden. Hoort u het, ouders en kinderen, elke vloek, kindertjes, die je zegt tegen God, dat is net eender alsof toen zo'n soldaat Jezus op het hoofd sloeg en hem een vuile zak over het hoofd trok. Elke vloek en elke leugen en elk woord wat je tegen God spreekt, dat is hetzelfde als wat die mensen daar deden. Want de meeste van hen wisten niet wat ze deden. Dat zou Jezus straks aan het kruis zeggen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten het niet. Petrus zal het straks ook zeggen op de Pinksterdag. Dat hij door de handen van de overheden is uitgeleverd aan de moordenaar. Maar ze wisten niet wat ze gedaan hebben. Want als ze het wisten dat ze de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hadden, zegt hij. Dus dat is een bewijs, ze wisten het niet. Maar wij weten het wel. Wij weten dat elke leugen God smarte aandoet. En wij weten dat elk bedrog het hart van Christus trekt. En de tranen over Christus aangezicht doet gaan. Dat weten wij. Dat weten wij, daar zijn we in onderwezen van jongs af aan. Dat elke leugen en alle bedrog en alle smaad en alle nee zeggen tegen God en alle verharding in de zonde en alle vasthouden van onszelf. Dat het smaadheid is die we hem aandoen. Hebben u zo uw zonde wel eens gezien? Dan gaat u niet van deze plaats met te zeggen, ach, ach, wat hebben ze die arme Jezus toch een smaadheid aangedaan. Maar dan zegt u, o God, wees mij genadig. Want die doorne kroon vlocht ik u. En dat speeksel wierp ik op uw gelaat. En die zak trok ik over uw hoofd. En die vuistslagen zijn mijn zonde, die ik u dagelijks geef. Zie, dan wordt u geoordeeld in die man van smarten. Maar dan komt ook de genezende balsem van zijn troost in de smart van uw leven. Dan zult u verlorenheid, de smart uw ongerechtigheid aan hem bekennen en bewenen. En dan zult u laag, laag voor God buigen. Maar dan openbaart hij het ook heden van de hemel, zondaar, hoor mijn stem. De straf die u de vrede aanbrengt, die was op hem. Ik heb mijn toorn volvoerd, maar op mijn Jezus, op mijn vlekkeloze zoon, op mijn heilig kind. En dan zult u ook, ondanks uw zonde, ondanks de stroom van ongerechtigheden die over uw hoofd gaat, het toch zeggen, mijn vader, mijn lieve vader, dan zult u toch, ondanks al uw ongerechtigheden en de drukking van het goddelijk recht, een toegang vinden tot God door hem, want dat gaat altijd samen. Wanneer u zo in Christus uw zonde veroordeeld ziet, en de toorn Gods gekomen op het hoofd van uw dorp, en in de smart uw ongerechtigheid u buigt aan zijn heilige voeten, dan gaat het altijd samen. Dan vloeit hij ook met zijn verlossende werking, met zijn troostende en genezende werkingen des geestes in uw hart in, door het u bekend te maken dat het was in uw plaats. En o, wat is dit een zaligheid voor onze bedroefde ziel. Als we zo mogen ademhalen, doordat hij in de golven van Gods toren onderging. Maar wat worden de zonden ons dan bitter. Wat worden we ons eigen ik dan moede. En wat kunnen we dan soms verlangen. Ja, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Om nu ook dat laatste wat in ons is overgebleven, volledig te doden. Om ons een oude mens volledig de doodsteek toe te brengen. Opdat we naar de begeerte van onze ziel hem eeuwig zouden lieven en loven om het offer wat hij ons gebracht heeft. Om met nieuwe tongen te kunnen spreken de lof van hem die we in het aangezicht geslagen hebben. Maar die het uithield als het lam in de toren die hij droeg. Van nu aan, zegt hij, de zoon des mensen gezeten aan de rechterhand, der kracht Gods. Maar wat moet dat ook vreselijk, vreselijk zijn voor de oren en voor de harten van degenen die niet voor hem buigen. Staat er in het boek der openbaringen, niet in het 19e hoofdstuk, dat uit zijn mond uitgaat een scherp zwaard, waarmee die al de heidenen zal doden, uit zijn mond. Juist die mond, waarop wij hem slaan door onze zonde, uit die mond zal een scherp zwaard uitgaan. O Caiaphas, in het gericht zal hij u zeggen, ik ben het. Dan zullen de rollen zijn omgekeerd. Dan zal hij ter hoge vierschaar treden. Dan zult gij gebonden staan. O nee, we zeggen dit niet als wraak over Caiaphas, want nog eens, dan werpen we geen stenen naar deze hoge priester, die in zijn dwaasheid en verblindheid zijn duivelse aard uitleefde. Maar dan zien we Jezus met eer en heerlijkheid gekroond over de zonde en over de zondaden en over degenen die zich niet hebben willen buigen aan de voeten van zulk een. Wat zal er dan erg zijn, o medezondaar, als u daar zult staan zonder dat uw zonden verzoend zijn, zonder gemeenschap met deze borg die hier als profeet is in allerdiepste versmaadheid is ingedaald, dan zal hij rechter zijn. Dan zult God 1000 woorden niet één kunnen antwoorden. Dan zal hij u wijzen op de zonde die ge gedaan hebt in uw kinderjaren, in uw jongelingsjaar, tot in uw grijze ouderdom toe. Kom, beef voor zijn aangezicht. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat als een toren, maar een weinig zou ontbranden. Val aan zijn voeten. Het is nu de tijd der genade, kindertjes, beleid hem je zonde. Beleid hem je vloeken, beleid hem alles wat je verkeerd doet en smeekt hem om ontferming. Zie hoe Christus lijden moet en weet dan als gij geen schuilplaats vindt onder zijn vleugelen, dan zult gij straks zo moeten lijden. Wanneer niet het zwaard van de beulen, wanneer niet de handen van de knechten van overpriesters, maar wanneer de rechterom des Heeren zich tegen u keren zal, om te oordelen en te straffen die hem niet gekust hebben. Kus dan de zoon. Verenig uw wil dan met zijn wil en buig u in het stof om zijn genade af te bidden. Het is nu de tijd der genade die hij ons gegeven heeft. En ze zeiden allen, want ze zien wel dat ze nog niet aan het eind zijn. Nu is het niet alleen die hoge priester, ja, het is voorwaar een eigenaardig rechtsgeding. Want normaal staat de rechter niet op. Een rechter zit, de officier van justitie, of de ambtenaar van het openbaar ministerie, of de procureur-generaal, de aanklager, die staat op en die eist. Maar de rechter zit wanneer hij het vonnis spreekt. Maar hier verlaat men alle rechtersregels. En de hoge priester staat op, maar hij niet alleen, ze vragen het hem allen. Ze zijn alle aanklagers geworden. Daar is geen rechter meer over. Als het over het vonnissen van Jezus gaat, dan zijn ze eenparig aanklagers. En dan vragen ze hem allen, zijt gij dan de Zoon van God? En dan klinkt het woord van zijn lippen, de bevestiging. Gij zegt dat ik het ben. Dat is in onze taal, zoals u spreekt, zo is het. Uw woord, wat u zegt, is de waarheid. En dan scheurt de hoge priester in schijnverbazing, in schijnheilige verontwaardiging zijn hoge priesterlijke kleding, zijn linnenkleding. En dan zegt hij, en wat hebben we nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Jezus is veroordeeld met een beroep op de wet. Want in Leviticus daar staat geschreven dat degene die de naam lastert gedood moet worden. Nu, Jezus heeft de naam gelasterd. Hij heeft gezegd, ik ben de Zoon van God. Hij heeft zich Goden even gelijk gemaakt. En daarom, naar de wet van God, moet hij sterven. Want hij is een godslasteraar. Zo hebben ze het gezegd. En ze scheuren hun klederen. En het proces is afgelopen. Wat vonnis zullen ze nog uitspreken? Zijn eigen mond heeft hem gevonnist. Nu gaan ze in optocht naar het huis van de proconsul Pilatus. Want het is geschied. Hij heeft zichzelf gevonnist. Hij behoeft niet geoordeeld te worden. Want hij heeft zichzelf veroordeeld. Hij is als een godslasteraar veroordeeld. O, terecht mocht hij zingen. Hetgeen we nu samen doen, eer we met een woord van toepassing sluiten. Uit Psalm 69, het vijfde vers. Psalm 69, vers 5. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niets dan klappen. Laken, ik ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. Maar Heere, tot u is mijn gebed. Daar is, o God, een tijd van welbehagen. Een tijd van gunst. Ter mijner hulp gezet, hoor naar uw trouw en heilwoord, dan mijn klagen. Het is het vijfde vers van Psalm 69. Iemand die ter dood veroordeeld werd, wilde men eigenlijk mee zeggen, hier kunnen wij hem niet verder straffen. Dit is te groot, dit misdrijf is te erg, we geven hem aan God over, dan moet God maar verder met hem afrekenen. Dat is eigenlijk de zin van de doodstraf. De doodstraf past men toe, wanneer wij de mens niet meer straffen kunnen. Dan tilt men hem op, dan werpt men hem heen voor Gods voeten. Dan mogen God hem verder straffen. Dat is de betekenis. Nu, zo heeft men ook Jezus veroordeeld. Dit was te groot. Hier kan geen mens hem verder voor straffen. Dit was te groot. Hij is een godslasteraar. Hij heeft God gelasterd. En nu de toepassing. Want u moet het alle weten. Hij heeft als borg geleden. Dit deed hij voor godslasteraars. Voor mensen die werkelijk de naam gelasterd hebben. Voor vloekers en zweerders. Kortom, voor mensen die Gods wet hebben geschonden. Die Gods heilige deugden hebben gekrenkt. Die Gods eer hebben aangetast. En die moeten sterven naar de wet. In Leviticus 24 vinden we dat die moeten sterven. Sterven. Daar kunnen mensen zulke niet meer straffen. Die moeten overgegeven worden aan God. En God zal de zon tegen de hoogste majesteit bedreven. Met de zwaarste straf. Dat is met de eeuwige rampzaligheid. Straffen, o zondaar. Dat is uw lot buiten Christus. Dat is uw lot buiten Christus. Een verterend vuur en een eeuwige gloed is God voor lasteraars, voor vloekers, voor degenen die zijn wet overtreden. Laat dat dus op uw zielen inwegen. En u is één vloek genoeg om u zo'n lasteraar te doen zijn, zo'n overtreden. En hoeveel hebben u er al niet gedaan in uw leven? Met gedachten, met woorden en met werken. Maar zie nu hier uw borg. Zie nu hier Jezus Christus. Zie hem de dood ingaan. Hij zwijgt stil. Want zegt Sefanja, hij zal zwijgen in zijn liefde. O, hier had hij kunnen spreken. En wie van u overtuigt mij van zon? Wie van u heeft mij ooit horen vloeken? En dan zouden ze allen verstomd zijn. Wie van u heeft me ooit Gods wet horen overtreden? En dan zouden ze niets hebben kunnen inbrengen. Hij had met tekenen van zijn koninklijke waardigheid het waar kunnen maken. Dat hij de zoon van God was. Maar hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij ging als borg. Hij droeg uw schuld. Uw schuld. De last van uw ongerechtigheid. Voor u, die nu met uw zonde geen raad meer weet. Die zo innerlijk bedroefd zijt over uw bedreven kwaad. En die zo hartelijk verlangt naar verlossing van uw ongerechtigheid. Die God smeekt om ontheffing van de straf en van het eeuwige oordeel. Hier staat uw borg en hij zwijgt. Hij bekent het, de zoon van God te zijn. Ja, daaraan behoeft gij niet te twijfelen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar we hebben straks gezongen. Maar daar is een tijd des welbehaags. Die was er voor Jezus niet. Want deze psalm is wel messiaans die we gezongen hebben. Maar voor Jezus was die tijd des welbehagens er niet. Voor de dichter. Die in de smart zijn ongerechtigheden. Zich oprichten aan de belofte Gods. En die steunen op de borg aan de vaderen beloofd. Voor die is er een tijd des welbehaags. Nee, Christus moest de bittere beker drinken. Tot aan de laatste druppel. Wij niet. Voor ons is er een tijd des welbehaags. En die wil deze tijd zijn voeten kussen. En in het stof aan zijn voeten buigen. Dan zal de man der smarten. Ook in de wond van onze ziel. Zijn balsem brengen. En zullen we getroost opstaan uit onze grote ellende. En zullen we het horen van de hemel. En die in de zoon gelooft. Zal leven. Al waar hij ook gestorven. Ja. Dan is er voor ons een tijd des welbehaags. Dan zullen wij die rampzaligheid eerlijk verdiend. Niet behoeven in te gaan. En in het gerichte Gods. Waar we schuldig staan, worden vrijgesproken om hem. Kom, dat is het leven van ons leven. Dat is de verwachting van onze ziel. Tegenover al onze zonden. Tegenover al onze ondeugden. Tegenover onze dagelijkse ongerechtigheden. Tegenover onze dagelijkse overtredingen en lasteringen van de wet des Heren. Hij droeg het juk, de slagen, de striemen. De vlammen van Gods troon hebben hem verteerd. En nu zijn wij vrij. Kent u dat? Dat naderen tot Christus. Al de man van smart. Dat leggen van uw ongerechtigheden op hem. Maar ook dat ontvangen van zijn gerechtigheid. Door de Heilige Geest. Dat vertroost worden uit zijn wonden. Dat hopen scheppen uit zijn kruisdood. Welaan dan. Daar is een tijd des welbehagens. De dagen der verdrukking zijn ook voor u gedaan. Hier in dit leven doet God reeds het liefelijk licht van de nieuwe morgen over u aanlicht. En het gaat voort schijnende tot de volle dag toe. Want Jezus staat er borg voor. Hij die hier in de staat zijner vernedering zweeg in liefde. Hij zal nu eeuwig zwijgen over onze zonden om zijn borgrechtigheden. Opdat wij zullen mogen spreken in het gericht. Wanneer we schuldig staan tegen al Gods geboden zwaarlijk overtreden. Ik zeg, dan zullen wij mogen spreken. Aanschouw toch, uw gezalfde koning, uw gesmade profeet, en we zullen met nieuwe tongen door hem God verheerlijken. Amen. Heere, laat dat de begeerte van ons aller hart zijn, dat we geen rust zouden vinden, geen rust voor onze ziel, eer we daar rusten, eer we iets van die dierbare beloften hebben ingedronken met een dorstige ziel en die hoop hebben ontvangen dat gij ook voor mij in Gods gerichte stond, opdat ik nimmer meer in het gerichte Gods komen zou. Troost uw volk, zegen uw armen, wijd ze tot in eeuwigheid, getrouwe herder. Ge hebt het gedaan, opdat wij eeuwig zullen mogen spreken van uw goede tieren heen, eeuwig zingen de lof van hem die dood geweest is, maar nu leeft. Vervul zo onze harten met uw genade. Drijf de zon daar meer en meer uit. Geef ons een heilig leven voor u, zijt het waardig. Kom met ons vanmiddag weer weder. En wil de bediening van uw dierbaar woord tot een zegen doen zijn voor iedereen. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Psalm 85 vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht begroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Dan zal de Heer ons goede weer doen zien. Dan zal ons land zijn volle harten dienen. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet ze al om, waar hij zijn treden richt. Het is het laatste vers van Psalm 85. Van onze Heere Jezus Christus,
de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.